Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Vandaag hebben we het genoegen om twee nieuwe boeken aan u voor te stellen. Twee nieuwe boeken, maar met, auteurs en gasten die we al eerder hebben gehoord op Radio Maria. Het eerste boek dat we graag aan u voorstellen is geschreven door priester Erik Galle, die werkzaam is bij Halewijn en uiteraard bij dezelfde uitgeverij werd uitgebracht. De titel van het boek luidt De Voorafplek, een therapeutisch en monastiek traject. Geschreven dus door priester Erik Galle, die natuurlijk ook een achtergrond heeft als psychotherapeut, priester en van daaruit de mogelijkheden van onze menswording verkend vanuit monastieke en therapeutische invalshoek. U luistert naar het interview dat ik mocht hebben met priester Erik Galle. En zo, beste luisteraars van De Leeswijzer en van Radio Maria, heb ik ondertussen opnieuw het grote genoegen om priester Erik Galle aan de lijn te hebben. Hij is al eerder te gast geweest in De Leeswijzer, maar er ligt al een nieuw boek op ons te wachten. Priester Erik, van harte welkom in De Leeswijzer.
Ja, dank u wel.
Ja, priester Erik, er zijn ongetwijfeld heel wat mensen die u al zullen kennen, zeker die trouw naar De Leeswijzer luisteren. Maar misschien is het goed, alvorens we het over uw nieuwste boek zullen hebben, dat u uzelf nog kort even voorstelt aan onze luisteraars.
Ja, ik ben Erik Gal, ik ben priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Mijn hoofdtaak op het moment situeert zich bij uitgeverij Halewijn. Ik ben daar redacteur, dat betekent dat ik zelf boeken ook schrijf, zoals dit. Maar tegelijk ook ja, soms boeken vertaal, boeken nalezen, dingen aanbreng. Ook wat voor het visuele, voor fotografie, voor covers wat meehelp. Dus eigenlijk een heel verscheiden taak waar ik me, ja, waar ik me heel goed kan in vinden.
Mm-hmm. Ja, een nieuw boek. Wel, misschien moeten we het dan sowieso eens hebben over de titel. Ik ga ondertussen ook meegeven aan onze luisteraars voor zij die het al willen noteren. Dat is De Voorafplek. Geschreven dus door priester Erik Galle en verschenen bij uitgeverij Halewijn. Er is ook een ondertitel die hierbij hoort, een therapeutisch en monastiek traject. Priester Erik, laten we het eerst even hebben over de titel. Wat is dat nu, die voorafplek?
Wel, wanneer je dat woord zou opzoeken, dat ga je niet in een woordenboek vinden. Dus eigenlijk bestaat dat woord niet. Nu, het mooie eraan vind ik niet alleen dat het zogezegd niet bestaat, maar vooral dat het een woord is dat je niet kan grijpen, je kan dat niet vastnemen. Zo telkens als je aan een plek zou komen en je zou aan de mensen rondom die plek vragen, ja, is de vooraf? Ja, nee, die is al terug, verder weg. Je kan het woord vooraf, kan je nooit inhalen. En ik vind dat eigenlijk heel mooi als je dat op jezelf toepast. Zo van, ja, eigenlijk, er zijn altijd andere mensen aan mij vooraf gegaan. En het mooiste vind ik nog wanneer je het op het religieuze, op God toepast. Hij zegt van, God is mij altijd vooraf gegaan. Dus in mij zit ergens een plek, een voorafplek. Een plek die mij altijd vooraf gaat en waar ik kan in schuilen, waar ik kan uitputten. En die er altijd is ook. En dat vind ik iets heel moois. Dat is als het ware zo de ontdekking van ja, waar het boek over gaat. En het is ook een ontdekking voor mezelf in mijn eigen leven. Ervaar ik zo aan die plek, die is er altijd.
En nu ga ik een vraag stellen die te maken heeft met vorige boeken die u heeft geschreven, waar u ook vaak blijft bij stilstaan, ook in dit boek opnieuw. Is het stil in de voorafplek?
Het is daar goddelijk stil. In die zin van, daar heerst altijd een stilte, een heel ontvankelijke stilte. In die zin van, ik verwoord ergens in het boek hoor van, ook van, de voorafplek, daar komen we eigenlijk in aanraking met, ja, met stukken eeuwigheid, als ik dat mag zeggen. Mm-hmm. He, met stukken van God zelf die in de tijd binnenkomt. Als het ware zo dat we een doorgang hebben in het diepste diep van onszelf, waar God ons staat op te wachten en zegt van, doe die deur nu eens open, Erik. En laat me binnen van in die voorafplek in uw leven. Het is, en dat vind ik een heel mooi iets, dat God verlangt om bij ons binnen te treden vanuit een plek die ons voorafgaat.
Mm-hmm. Als we kijken naar de cover, de kaft, zoals u sprak, hè, over het visuele, want het oog wil ook wat, dan zien we dat een heel eenvoudig beeld is gekozen voor de cover, ook een heel eenvoudige neutrale kleur, zou ik durven zeggen, waardoor dat het beeld van de bloemknop, veronderstel ik dat het is.
Ja, het is een amaryllisknop die ik gefotografeerd heb. Omdat ik vond dat zo heel mooi, die zit eigenlijk volledig klaar om open te komen. Zoiets van, en ik heb het gevoel van, voor ons mensen is dat ook zo. Wij zitten als het ware zo in een knop, tot als we de liefde toelaten en openbloeien. Dat klinkt natuurlijk bijna romantisch, om het zo te zeggen. Maar ik bedoel het dan ook echt op het religieuze vlak. Zo van het moment dat Gods liefde echt bij ons binnen mag, ja, dan openen we. Dan durven we ons ook volledig openstellen. En dan gaan wij zelf, maar ook anderen, de pracht zien die er verborgen zat in ons. En die pracht die verwijst uiteindelijk naar hem.
Ja. Ja, u spreekt over romantiek wel. Het doet mij onmiddellijk denken aan het Hooglied, hè? Aan het boek, ja. Hooglied in de Heilige Schrift, waar ook die diep romantische taal eigenlijk bijna gebruikt wordt om de relatie te beschrijven tussen God en de mens, tussen God en de kerk. U vertrekt vanuit twee perspectieven. Enerzijds het perspectief van de therapeut, want u bent ook therapeut, en anderzijds vanuit het aspect van de monnik. Nu, kunt u even ons duidelijk maken, wie is de therapeut?
Wel, eigenlijk, zowel de therapeut als de monnik zijn voor mij, en dat is misschien een vreemd en moeilijk woord, een soort archetypes. Ik bedoel zoiets van, in feite zit er in elke mens, zitten ze allebei. Mm-hmm. Ik bedoel daarmee van, ik ben nu wel therapeut ook, maar eigenlijk in elke mens zit iemand die de openheid heeft om een ander bij zichzelf te brengen door te luisteren, door aandacht te hebben. Door iemand bij, ja, gewoon zichzelf te laten zijn, te laten uitpraten, op verhaal te komen. Dat zit eigenlijk in elke mens. Zoals ik geloof dat er in elke mens ook een stuk monnik zit. En met monnik bedoel ik dan iemand die zegt van, wel God, die komt voor mij op de eerste plaats. En dat schikt mijn leven en dat mag mijn leven ook schikken. En in die zin gaat het niet zozeer van, het gaat hier om de therapeut Erik of de monnik die in Erik zou zitten. Nee, het gaat over iets waarvan ik geloof dat dat in elke mens eigenlijk zit. En dat we als mensen zoiets hebben van, wanneer we mensen nabij zijn, dan zijn we op onze manier, als ik het zou mogen zeggen, ook therapeut. Mm-hmm. Ik bedoel niet daarmee niet te zeggen dat je nooit, wanneer je het echt moeilijk hebt, naar een therapeut moet stappen, dat bedoel ik niet. Maar eigenlijk hebben we dat ieder van ons wel zoiets in ons.
Wie dat goed begrepen heeft, is Paus Franciscus, want hij duidt iedere keer weer op datgene wat ook door een hele eenvoudige tekening in het boek naar voren komt. Dat is een oor. Een oor dat dient om te luisteren, maar staat ook symbool om beluisterd te worden. Kunt u die beide aspecten misschien even belichten?
Ja, en ik breng ze in het boek ook zo van beluisteren vanuit een beluisterd worden. En dat is iets, waarom doe ik die omgekeerde manier? Omdat ik daardoor als het ware zeg, ja, er wordt iets aan ons, iets gaat aan ons vooraf, hè, de voorafplek, we worden eerst beluisterd. En dat is iets wat we in ons leven wel kennen, wanneer we zeker zijn dat we door iemand anders echt beluisterd worden, dan gaan we ook anders kunnen luisteren. Mm-hmm. Hè, wanneer we in een groep zijn en we weten dat wat we zeggen, dat wordt naar geluisterd, dan voelen we ons ook vrijer en gaan we ook anderen zo meer op ons gemak kunnen beluisteren. En dat is in het leven echt fundamenteel zo. En naar het religieuze toe dan bedoeld, van ja, ik weet mij door God beluisterd. Dat komt eerst en daardoor ga ik God ook, naar God ook meer kunnen luisteren. Zo, ik weet, hij luistert eerst naar mij. Ik voel mij beluisterd, hij is er voor mij wel. Dan zeg ik, God, ja, ik ben daar zeker van, dank u. zeg maar wat jij mij te zeggen hebt.
Ja, God gaat vooraf. Hè. God is de protagonist, zeg maar. Hè. Is de eerste die naar ons toetreedt. En dat wordt ook heel duidelijk in uw boek. Een volgend stukje gaat over zien vanuit gezien worden. Opnieuw dezelfde beweging, opnieuw een zintuig. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, de dynamiek is, zoals je zei, dezelfde in de zin van het vertrekt eerst bij de ander. Van het moment dat we ons door iemand gezien weten, ja, dan worden we iemand, dan bestaan we. En dat klinkt vrij fundamenteel, maar eigenlijk is dat zo. Mm-hmm. Wanneer we in ons leven iemand ons zal zien staan, wie zijn we dan? Dus, en van daaruit kijken we ook terug anders. Het is precies zo van, als we gezien worden, dan durven we ook rustiger rond ons kijken en durven we gewoon de dingen zien. En God heeft ons het eerst gezien. En dat is terug zo toen wij denken aan, ja, spontaan aan het Zacchaeus-verhaal. Zoiets van, mm-hmm. waar God Zacchaeus, waar Jezus Zacchaeus ziet zitten en zegt, kom naar beneden. En vanuit dat hij zich gezien weet, gaat hij ook anders kijken en hij gaat zelfs heel zijn leven anders inrichten. Dus van het moment dat je laat, als je weet dat je beluisterd wordt, als je weet dat je gezien wordt, wel dan ben je als mens op je best. En God doet dit allebei met ons.
Ja, want wat me onmiddellijk ook ter geeste komt, is zo het feit dat Paus Franciscus bijvoorbeeld enorm hamert of vecht, strijdt tegen hypocrisie. Hypocrisie, zegt hij, zijn mensen die bang zijn voor de waarheid. Is het juist omdat Gods blik zo doordringend is, dat het belangrijk is om gezien te worden door hem?
Ik denk dat het inderdaad fundamenteel is dat we zijn blik op ons durven laten rusten. He, zo in de zin van, ik verwoord het ook ergens, zo van, we gaan onder Gods blik zitten en dat is als het ware zo, ja, zoals we de zon op ons toelaten. En die, wanneer we een tijd in de zon zitten, dan laat de zon een afdruk na. He. We worden bruin, zeggen we. Mm-hmm. Wel, wanneer we onder Gods blik, Gods liefdevolle blik gaan zitten, dan na een tijd dringt die liefde bij ons binnen. He. Krijgen we een kleurtje, als je het zou mogen zeggen. Wordt die liefde, worden we daardoor, ja, eigenlijk in de goede zin van het woord, we kunnen dat bijna mee zeggen met de corona, maar worden we besmet door Gods liefde. Mm-hmm. En gaat die ons bewegen om zelf lief te hebben. Dus, maar eerst moeten we die liefde ontvangen en eerst onder die blik gaan zitten. En inderdaad, die brengt ons tot waarachtigheid. Hè, want dat is de bedoeling van de liefde, dat we daarin eerlijk oprecht zijn. En ook eerst de ander zien en dan onszelf. Want anders zoeken we eigenlijk eerst onszelf en dat is niet echt wat de liefde ten volle bedoelt.
Misschien alvorens we naar een ander deeltje gaan dat meer te maken heeft met het spreken en wat natuurlijk onmiddellijk ook inhoudt het zwijgen. Waarom is dat zintuigelijke nu toch zo belangrijk? Waarom is het zintuigelijke belangrijk voor de mens in zijn relatie met God?
Eigenlijk omdat onze zintuigen, die gaan ons ook altijd voor. Het is niet van, we gaan beredeneren en dan zeggen, ah, we gaan het eens zien. Nee, we zien voordat we eraan denken. Of we horen iets, we gaan in de natuur wandelen, we horen een vogel. Het is niet van, laten we zeggen, we gaan nu een keer horen. Nee, onze zintuigen gaan ons vooraf. Die waarschuwen ons ook, kan je zeggen, zintuigen. Maar zintuigen hebben iets van, die brengen ons altijd onmiddellijk in contact met onze omgeving. En dus in die zin is het heel belangrijk, vind ik, daarom heb ik ook die insteken gekozen, want het zijn dingen die fundamenteel tot ons mens zijn behoren. Mm-hmm. Maar die uiteindelijk ook, wanneer we die religieuze zin bekijken, die ons ook dus veel kunnen bijbrengen over ons mens zijn. Het gaan zitten en het luisteren naar wat God mij te zeggen heeft, dat is een specifieke manier van luisteren natuurlijk, maar toch heeft het met tips van mijn mens zijn te maken. Gods blik op mij toelaten, dat is iets, ja, mij laten zien zoals ik ben. Dat is ook iets fundamenteel van zien en gezien worden. En God raakt onze diepste lagen en dus ook onze zintuigen, als we die kunnen inschakelen, om zo te zeggen, en God op ons laten inwerken via die zintuigen, ja, dan gaat het ook direct dieper.
Ja, dat is misschien ook de reden. De zintuigen worden aangesproken, bijvoorbeeld tijdens de liturgie. Hè? Alle zintuigen worden aangesproken, omdat het een manier is om met God in contact te komen?
zeker en vast, omdat eigenlijk als mens, ja, dat zijn onze eerste raakpunten. Hè. Om het heel sterk te zeggen, wanneer we de Eucharistie, dat gaat nog zelfs een stuk verder. Hè. We gaan Christus als het ware letterlijk tot ons nemen. Hè. Dus ik bedoel, sterk gebeuren waar we niet altijd bij stilstaan, maar dat is eigenlijk, we gaan onze handen uitstrekken, we ontvangen de communie. Dus eigenlijk is dit een heel bijna, klinkt wat vreemd in de context, ik besef het, bijna een tactiel gebeuren. Hè. Maar het is eigenlijk iets van, we worden in ons diepste mens zijn geraakt. Moest het niet oneerbiedig klinken, zou je kunnen zeggen, we gaan God echt letterlijk tot ons nemen. Hè. Dus je kan niks directer tot u nemen dan door iets op te eten. Hè. Dat klinkt, ik weet, bizar in de context en ik moet mijn woorden wegen. Maar uiteindelijk wil ik daarmee uitdrukken van, we worden op onze diepste lagen geraakt. En dat is eigenlijk wel een heel sterk iets, vind ik.
Ja, het is sowieso ook het bijna chockerende dat Christus op een bepaald moment zegt, hè, hij die mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, kan het eeuwig leven niet hebben.
Die taal stoten tegen de borst stond er. Hè. Dus ik bedoel juist door wat je zegt, omdat het zo dichtbij komt dat je zegt van wow, dit is toch wel overrompelend.
Ja, en wat mij ook treft, dat is dat zintuigelijke doet mij ook altijd denken aan Jezus zelf. Want dat komt ook heel vaak terug in de Heilige Schrift.
Ja, zeker en vast. Want wanneer we zeggen van God, ja, wie is God? Ik kan hem niet zien. Ja, dan zeg ik, oké, maar kijk naar Jezus. Hè. Ik bedoel, dus God, hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus hij is zichtbaar. De zichtbare God, hij is God die zichtbaar geworden is. Jezus te midden van ons. En dat is inderdaad iets heel... daarom dat het bijvoorbeeld ook zo mooi is als je een bepaalde evangelie pericopen leest, dat je probeert is van waar... bijvoorbeeld Jezus zegt, hij praat tegen de menigte, dat je zegt van ik neem eens een plaats in die menigte. En ik ga, en ik zie Jezus staan. Dus als het ware om je te kunnen inbeelden van je maakt echt contact, oogcontact.
Ja.
Daarom ook die mooie passages in de schrift, wanneer Jezus kijkt iemand liefdevol aan. Wel, dat is God die kijkt. En dat is een heel tactiele, heel directe manier van contact nemen.
Ja, zo concreet is Jezus natuurlijk. Hè. Wat toch ook duidelijk is, en dat is dan in het volgende stuk, spreken vanuit een aangesproken worden. In den beginne was het woord, de Zoon van God zelf. Spreken betekent ook ontmoeting.
Helemaal juist. In die zin van je gaat spreken vanuit het aangesproken worden, is je laat je aanspreken. Mm-hmm. Gods woord komt eerst. En het is vanuit dat God u aanspreekt dat je zelf ook eventueel gaat getuigen van hem. Maar zijn woord komt eerst. En dat woord moet je eerst binnenlaten, als het ware, om het te zeggen, eerst opeten dat woord, voordat je zelf ook dat woord kan spreken en dat woord meer en meer kan worden eigenlijk. Dus zover gaat het.
Zou het kunnen dat uw boek ergens ook een oproep is om enerzijds, ik zou zeggen, de stilte toe te laten om te kunnen luisteren, de ogen te sluiten bijna om te kunnen zien en te zwijgen om te kunnen spreken?
Eigenlijk juist die dynamiek van telkens te gaan zeggen van ik ga bidden, ik ga niet tegen God spreken. Nee, ik zwijg, ik luister, omdat ik straks er wil kunnen zijn vanuit hem in de situaties waarin ik mij bevind. Ik ga mijn ogen sluiten om te voelen hoe Gods blik op mij rust, om van daaruit anders te kunnen kijken naar de wereld die ik zie en die ik ga ontmoeten. Het is dus telkens die beweging maken van eerst de ander toelaten, voordat je zelf naar buiten kan stappen. En dat is de dynamiek die je eigenlijk heel mooi samenvat, die in heel het boek zit. Dus als het ware telkens opnieuw, want dat vind ik iets wat dat eigenlijk niet zo gemakkelijk is, ik vind dat zelf ook niet zo gemakkelijk, is van wanneer ik de ander, om de ander altijd als eerste toe te laten. ik heb de spontane reflex om toch mezelf eerst als referentiepunt te nemen en dan de ander. En dit of God dat voortdurend wil corrigeren en zeggen, ja maar Erik, stop eens, de ander gaat u voor, ik ga u voor. Door de ander word je jezelf. Ja, denk ik, dat is waar, maar morgen moet ik dat terug aanleren. Versta je? En dat is het. Daarom keert het ook als een refrein in het boek terug, omdat ik het gevoel heb van dat dat iets is dat we voortdurend opnieuw moeten leren. Iets van dat ik precies gemakkelijk afleer. Dat ik denk, ik weet het en morgen moet ik het toch terug bewust van worden van, oh nee, ik ben niet op de eerste plaats, de ander komt eerst. En dan ontmoet ik mezelf door de ander.
Dat blijft een uitdaging tot het einde van ons leven, denk ik, om inderdaad die voorafplek op te zoeken en daardoor voorbij te gaan aan onszelf, aan ons eigen ego. Wat me ook opvalt in uw boek is de plaats die de Heilige Schrift krijgt. Er zijn heel wat passages uit de Heilige Schrift terug te vinden. Waarom vond u dat belangrijk om dat ook op te nemen in het boek?
Het was niet zo van, oh, ik ga nu de Heilige Schrift gebruiken in het boek, maar het was eerder als schrijvend dat er spontaan passages van de schrift die me opkwamen, ik zal het zo zeggen. En dat vond ik mooi. Ik was daar ook dankbaar om, omdat ik op die manier voel van hoe dicht dat de diepteverhalen van een leven, hoe dat die met de schrift ook te maken hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de gedaanteverandering. Dat is een verhaal, we kennen dat. We zeggen, oké, Jezus verandert van gedaante, men ziet dat. En ik had zoiets, is dat wat er gebeurd is? Ik bedoel, je kan dat ook eens op een andere manier lezen. In de zin van, misschien was Jezus wel altijd al zo, maar hebben op een bepaald moment de drie die erbij waren, Jezus echt mogen zien zoals hij altijd is. Hebben ze een andere gedaante in hem gezien. En dat vind ik zo van, dat je bepaalde passages uit de schrift plots op een andere manier in de diepte kan begrijpen. En dat vind ik, dat is iets wat ik een paar keer in het boek als het ware zelf verrast was van, ik denk nu aan die passage en, of aan de leerlingen van Emmaüs, denkend van, die zijn wel tot een heel ander inzicht gekomen, tot een ontmoeting gekomen, doordat iemand hen aansprak. En ze zijn op hun stappen teruggekeerd. Dus die verhalen zijn een andere betekenis gaan krijgen en het is als het ware eerder de verhalen die zich aanmelden bij mij en die opkwamen terwijl ik aan het schrijven was.
Ja, zo werkt in inspiratie en ook ingave van de Heilige Geest zelf, die daar ook een stukje sturing wil aan geven. U zei iets interessant over ontmoeting. Is een ware ontmoeting altijd leidend tot verandering?
Ik kan ze zeggen, de ander verandert je, het woord. Hè. De ander zit erin, de ander verandert je. Ik denk zo dat de ander ons altijd opnieuw kan openbreken. Als we in onszelf blijven zitten, of als we in onze eigen gedachten alleen blijven zitten, of onze eigen visie. De ander is als het ware de stok tussen de deur dat we ons niet in ons ego opsluiten, of ons niet opsluiten in ons eigen gelijk. En dat is iets, de ander is ook, net zoals God, is de ander ook onze voorafplek. De ander gaat ons altijd vooraf. Ik denk dan altijd spontaan als ik naar mijn leven kijk, van wanneer je zeg maar 5 belangrijke mensen in mijn leven zou schrappen, dan denk ik, wie zou ik zijn of wie zou ik geworden zijn wanneer die mensen er niet geweest waren. En de ander is in die zin echt veranderd. De ander is ook mijn voorafplek.
Het is een uitdagende manier om op die manier ook te kijken naar de opdracht die Jezus ons gegeven heeft om de ander te bewinnen als onszelf.
Ja, de ander is eigenlijk, dat klinkt wat vreemd misschien, maar de ander is eigenlijk de kortste weg naar onszelf. En ja. Dat zijn we niet gewoon om zo te denken. Want wij hebben het gevoel, zeker in onze maatschappij, van we moeten onszelf realiseren, we moeten onszelf ontplooien. We moeten ik weet niet wat doen voor onszelf. En ik denk, maar eigenlijk werkt dat niet zo. Het is niet zo van, we gaan onszelf eens uitvinden, onze kamer opsloten en zeggen, ik ben hier aan mezelf aan het werken, ik kom straks wel naar buiten wanneer ik klaar ben. Nee, de ander maakt ons tot wie we zijn. En dat is de ander beminnen in die zin, omdat hij ook ons de weg naar onszelf toont.
Maar ook kan uitdagend zijn. Ik denk maar bijvoorbeeld aan het feit dat we de neiging hebben om naar God toe te stappen, vaak vanuit een idee dat we recht hebben op bepaalde zaken. Dat kunnen we naar de ander doen, met grote A, maar ook naar de kleine A. Hoe ziet u dat?
Ja, dat is inderdaad, u gebruikt een juist woord, hè, een uitdaging. Hè, dat is niet gemakkelijk. Want we hebben in onszelf spontaan de neiging van, zoals ik het denk, zoals ik het zie, zoals ik het voel, daar wil ik wel voor gaan. Terwijl de ander op dat moment wel eens als een stoorzender ervaren wordt. Hè. Zoiets van, ik zie het nu zo, jij ziet dat zo, maar laat het ons toch maar doen zoals ik het zie. Dat is onze spontane reflex. En het is of we dat moeten telkens omkeren. En voor mij heeft dat veel te maken met, dat is een soort bekering. Ja. Maar een bekering die niet in één moment gebeurt, maar een bekering die in vele momenten gebeurt en die niet altijd even aangenaam is.
Ja. En procesmatig is en daarin ook een soort van pedagogiek te vinden is van God zelf.
Ja, fundamenteel, omdat hij zelf ons eigenlijk op die concrete manier wil leren wat beminnen is. Een beminnen lijkt, iemand graag zien, dat klinkt inderdaad, dat is heel mooi. Maar eigenlijk in de concrete realiteit heeft het weinig met emoties te maken. Ik bedoel, als je zegt, hoe moet je naast te beminnen? Dat is niet altijd omdat je die zo sympathiek of zo aangenaam vindt. Nee, de naast is iedereen en in die zin is dat niet altijd even gemakkelijk.
Nee, dus ik onthoud uitdaging. Ik onthoud ook het feit dat het een dagelijks iets is, dat we iedere keer weer opnieuw moeten toelaten in ons leven. Eigenlijk iedere keer opnieuw ja zeggen aan Jezus, aan wat hij van ons vraagt. Wat ook bijzonder is, is de rol van de poëzie in het boek. Men vindt er heel wat gedichten ook weer terug, biddende gedichten, die kunnen helpen om te mediteren. U heeft al eerder natuurlijk poëzie geschreven. Waarom blijft poëzie bij u terugkomen als een belangrijk element?
Omdat daar poëzie is, vind ik bij uitstek beeldend. En hoe meer een beeld gebruikt wordt, hoe meer dat we ons aangesproken voelen. Een beeld roept iets in ons op, doet onze verbeelding wakker maakt onze verbeelding wakker. En dat is een heel andere dynamiek dan gewoon een definitie die we ergens lezen. Wanneer je een definitie leest, daardoor word je van binnen meestal niet innerlijk bewogen. Wanneer je een poëtisch gebed leest, dan wordt ons hart, onze binnenkant geraakt op een manier die ons opentrekt. En daarom is dat voor mij zo bijna iets spontaan van het beeldende, de beeldende taal is een taal die veel meer de dialoog aangaat met het diepste van onszelf.
We hebben alleszins al zin gekregen om het boek helemaal te gaan lezen en te gaan bekijken, hoop ook onze luisteraars. Want binnenin vindt men ook nog een kaartje. En op dat kaartje is er eigenlijk een mogelijkheid om het boek niet alleen te zien als iets, ik ga iets interessants lezen, maar om er ook mee echt aan het werk te gaan.
Ja, in die zin heb ik bij het boek 30 korte filmpjes gemaakt van 2 à 3 minuten. En op dat kaartje in het boek staat een code in en een verwijzing naar een website. En wanneer je daarin inlogt, krijg je elke avond een link naar een filmpje in je mailbox. En op het einde van dat filmpje staat altijd een verwijzing naar een werkvorm die in het boek staat of naar een gebed dat in het boek staat. Mm-hmm. Dus waar dat je eigenlijk naast het boek ook, als je zegt van, maar ik vind dat fijn om zoiets te zien, om er elke dag even bij stil te staan, waardoor dat je, en mijn bedoeling is van, voor wie dat graag heeft, hè, dat die, als die zegt van, ik ga 30 dagen zo'n traject volgen, na een maand ga je bij veel van die dingen gewoon elke dag 2-3 minuten stilstaan. En dat maakt dat je over die dingen eens dieper gaat nadenken. En na een maand heb je dan een heel traject afgelegd. Hè, wat de ondertitel van het boek ook bedoelt, een therapeutisch en monastiek traject, ga je na 30 dagen toch wel, denk ik, ieder op zijn manier stappen gezet hebben daarin. En dat vind ik dan toch een meerwaarde van het boek.
Zeer zeker. Hè. Dus het kan zeker ook een stimulans zijn voor de mensen die graag wat concreter aan het werk gaan. Hè. Het boek ook meer als een werkinstrument willen zien. Die kunnen dat gemakkelijk binnenin vinden. Daar vindt u dus die code waar u op de website van onze collega's van Kerknet terecht kan om u dan in te loggen op dat traject. En priester Erik, ik dank u van ganser harte dat u opnieuw de tijd hebt genomen om enkele vragen te beantwoorden over uw nieuwste boek. Ik geef de titel nog even mee. De Voorafplek, geschreven door priester Erik Galle. Een therapeutisch en monastiek traject, verschenen bij Halewijn. En dan hoop ik dat we elkaar binnenkort nog eens kunnen treffen.
Oké, heel graag. Alvast bedankt.
Dank u wel, Lore. Een fijne dag nog, hè?
Ja, dank u.
Tijd voor ons om er even tussenuit te gaan met wat muziek. Daarna gaan we luisteren naar het tweede boek dat wij vandaag graag aan u voorstellen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij de voorstelling van het tweede boek vandaag in deze De Leeswijzer. Iedere dag de wil van God volbrengen. Het is een mooie, uitdagende opdracht, maar ook het levensmotto, zouden we kunnen zeggen, de levensregel van moeder Julia Verhagen, die uiteindelijk de geestelijke familie van het werk stichtte. Wel, de geestelijke familie die heeft recent bij uitgeverij Bethsaida een boekje uitgebracht met 150 citaten van moeder Julia. We gaan daarover in gesprek met een zuster die zelf behoort tot de geestelijke familie, zuster Florianne. U kan luisteren naar het interview dat ik met haar mocht hebben. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, in ons volgend interview in de Leeswijzer hebben we zuster Florianne op bezoek van de geestelijke familie Het Werk. Zuster Florianne, van harte welkom in de Leeswijzer.
Goeiedag.
We gaan vandaag hebben over een nieuw boekje dat verschenen is bij de uitgeverij Bethsaida. Iedere dag de wil van God volbrengen, door moeder Julia Verhagen. Zij is natuurlijk de stichteres van jullie geestelijke familie. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar misschien kan u uzelf kort voorstellen aan onze luisteraars.
Ja, ik ben dus zuster Florianne Hoebanks. Ik ben sinds 1973 ingetreden in de geestelijke familie Het Werk in Villers Notre-Dame bij Ath in Wallonië, waar we nu nog altijd dat huis hebben. Na mijn noviciaat in Rome was ik in de daaropvolgende jaren ingezet in verschillende centra van onze geestelijke familie in Europa en ook in Amerika. Momenteel woon ik in Geluwe in West-Vlaanderen, waar ook onze moederstichteres afkomstig is, en oefen ik mijn opdracht uit als regionale verantwoordelijke voor de regio België, Nederland en Frankrijk.
Dat is een hele mooie opdracht die u gegeven is om te volbrengen. Nu, die geestelijke familie Het Werk. Sommigen onder onze luisteraars zullen de geestelijke familie kennen, anderen niet. Kunt u misschien even uitleggen wat het juist is en misschien ook wat uitleggen wat het verschil is tussen een geestelijke familie en een andere religieuze gemeenschap?
Ja, graag. Dus onze naam is dus, de naam van onze gemeenschap is dus Geestelijke Familie Het Werk. En ja, de naam zelf geeft reeds een oriëntatie van wat onze gemeenschap is en eigenlijk ook wil zijn. Namelijk een geestelijke familie. Een oord, onze centra dan, een plaats, een gemeenschap ook, waar we in een geest van eenheid en samenhorigheid een thuis willen bieden aan allen die God zoeken, of voor hen die een houvast zoeken voor hun gelovig leven, of ook voor hen die in eenheid met God gewijde de kerk willen dienen, of ook zelfs voor jongeren die een antwoord zoeken op levensvragen of een hulp zoeken voor hun levenskeuze, of anders ook jonge gezinnen die hun kinderen willen toevertrouwen aan onze gemeenschap om hen catechese en godsdienstles te geven, dus het is heel omvangrijk. Ja, de kern van onze gemeenschap eigenlijk zijn de godgewijden. Dus onze gemeenschap bestaat uit een zustergemeenschap en uit een priestergemeenschap. En tot die priestergemeenschap behoren dus priesters, godgewijde mannen ook die diaken zijn, broeders en seminaristen, dus diegenen die zich voorbereiden op de priesterwijding. En we proberen altijd, waar er zusters van het werk ingezet zijn, proberen we toch ook altijd dat we daar leden van onze priestergemeenschap hebben, om ook zo die eenheid en die wederzijdse aanvulling vanuit ons charisma te kunnen realiseren op de plaats waar we dus leven en werkzaam zijn. Onze gemeenschap kreeg in 2001 de pauselijke erkenning. En zodoende zijn we dus een gemeenschap van godgewijd leven met pauselijk recht. En behoren dus als dusdanig tot de nieuwe vormen van godgewijd leven. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Ja, nieuwe vorm van godgewijd leven. Kevin zei het net even al om een verschil aan te duiden met andere gemeenschappen. Mm-hmm. Dus we zijn geen gesloten slotklooster als dusdanig. We zijn ook geen seculier instituut. Ook geen gemeenschap van diocesaan recht. We zijn dus een nieuwe vorm waar eigenlijk contemplatie en actief leven in een eenheid samengebracht zijn.
Ja.
En waar dus ook priestergemeenschap en zustergemeenschap, wat ik zei, ook één gemeenschap vormen. Ook al leven wij in verschillende huizen, maar ons charisma is hetzelfde voor de priester- en de zustergemeenschap. En ook tot de gemeenschap behoren ook leken, wat, die zich dus echt als lid van de gemeenschap zich kunnen aansluiten. Ik denk dat dat zo ja, zichtbare kenmerken zijn van een nieuwe vorm van godgewijd leven. De nieuwe vormen, ja, we staan ook in enge verbinding met Rome, omdat het natuurlijk iets nieuws is in de kerk. Ook al is het al enkele jaren dat wij gesticht zijn. We zijn in 1938 gesticht. We zijn ook een van de oudste gemeenschappen van de nieuwe vormen. Maar ja, ook ondertussen zijn natuurlijk vele andere gemeenschappen nog ontstaan als nieuwe vorm. Mm-hmm. En zijn we ook met Rome, met de congregatie in Rome, in enge verbinding. Om dat mee te helpen zoeken waar dat ook in het kerkelijk recht deze nieuwe vormen hun definitieve plaats dan kunnen hebben.
Ja, ja, want voor alles zeg maar werkbaar te maken is een structuur en een duidelijk omschreven ja, rechten ook en rechtspersoonlijkheid ja. Belangrijk ook hè, voor in het kerkelijk recht. En zoals u zelf al aangaf, er zijn dus zowel leken als priesters, zusters met de gemeenschap verbonden, wat natuurlijk een nieuwe structuur vroeg, hè? Dat is ook de Heilige Geest die dat eigenlijk een beetje heeft wakker gemaakt in de kerk.
Ja, 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 zeer zeker. En ja, ik denk ook vanuit de nood die er in onze kerk is, en zo werkt God nu eenmaal, God roept ten alle tijde die gemeenschappen in het leven die een antwoord geven op een nood van de tijd. Zoals het vroeger eerder was, vele godgewijde gemeenschappen die gesticht zijn, om bijvoorbeeld weeskinderen op te vangen die nadien mm-hmm. scholen werden of ziekenhuizen of hoe dan ook, leven we nu eerder in een tijd waar een geloofsnood een grotere nood is. Dus een verarming in het geloof. En God zal ook aan die nood een antwoord zien te geven door nieuwe gemeenschappen die dat als specifieke opdracht dan ook hebben.
Ja. Stichting in 1938, dan spreken we over 25 jaar ongeveer voor het Tweede Vaticaans Concilie. Ja. Maar natuurlijk de noden die de Heilige Geest ook duidelijk heeft wakker gemaakt in de tijd die uiteindelijk geleid hebben tot het Tweede Vaticaans Concilie, die waren toen al aanwezig in de kerk.
Oh ja, zeer zeker. Zeer zeker. Omdat ook het concilie zocht een antwoord te geven op deze nood. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, dat zijn ja, dingen die groeien en ja, waaruit de kerk steeds opnieuw weer naar wegen zoekt om mensen toch te blijven bevestigen in hun geloof. Of, mm-hmm. ja.
Ja, de gemeenschap of de geestelijke familie, die is gesticht door moeder Julia Verhagen. Kunt u iets vertellen over haar leven? Wie was zij?
Ja, onze moeder, ja, Julia Verhagen, is dus ja, de stichteres van onze geestelijke familie. Alhoewel, ik moet erbij zeggen dat zij zichzelf nooit als stichteres die titel toegeëigend heeft. Mm-hmm. Want ze zei heel dikwijls, en ze herhaalde dat ook, God heeft de kerk gesticht. En ze zegt, hij heeft alleen mensen nodig die deze stichting stichtend leven. En zo heeft zij eigenlijk ook haar zending gezien. Zo heeft ze haar zending verstaan en ja, ons allen eigenlijk voorgeleefd vanuit een diepe, innige verbondenheid met Christus en een werkelijk stichtend deugdenleven. Dat kunnen we wel echt betuigen. Moeder werd geboren op 11 november 1910. Ze werd geboren in Geluwe, in West-Vlaanderen dus, in een kinderrijk gezin. Haar ouders waren diepgelovige mensen die, ondanks de zeer moeilijke oorlogsjaren, hun kinderen een goede en vooral gelovige opvoeding gaven. Mm-hmm. In de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld moest heel het gezin op de vlucht, omdat de ergste veldslag toen, in de Eerste Wereldoorlog, in de Westhoek hier, in de Westhoek in Geluwe en ja, het grensgebied met Frankrijk geleverd werd. En daardoor kon dan ook de jonge Julia, waar met tussenpozen in feite naar school gaan, en was een verdere studie na de lagere school ook eigenlijk niet meer mogelijk. De meisjes van haar leeftijd toen gingen dan ook meestal in dienst. Dat noemde zo in dienst gaan bij industriëlen of in gezinnen als kindermeisje En dit zowel in België als ook in Frankrijk, waardoor moeder dan ook de Franse taal eigenlijk heel goed beheerst, omdat ze reeds heel jong in Frankrijk werkzaam was. Ja, als kind groeide in haar eigenlijk al heel vroeg een bijzondere liefde tot Jezus.
Ja.
Die eigenlijk toenam naarmate dat ze ouder werd. En ook de gedachte om in een klooster in te treden heel concreet werden. Maar God had natuurlijk met haar andere plannen, als we dat nu terug bekijken, die hij haar eigenlijk ook in de loop van haar leven steeds weer duidelijk maakte door bijzondere mystieke genade die zij kreeg. Ze had ook in de kaplaan van Geluwe, die hier in Geluwe werkzaam was, had ze ook een hele goede en wijze en een heel diepgelovige priester die haar hierin begeleidde met heel veel discretie en toewijding eigenlijk. Maar door haar grote en diepe godsverbondenheid had ze een bijzondere uitstraling naar anderen toe. Ook als ze overal in dienst was bij families enzovoort, kwam zij toch in aanraking met andere jonge mensen. En ja, door haar bijzondere verbondenheid met God straalde ze dat op een heel natuurlijke wijze uit en zochten andere jonge mensen eigenlijk contact met haar. En zo groeide rond haar eigenlijk een groep van jonge vrouwen, waaronder er enkele waren die ook aan God gewijd leven dachten. Anderen dachten ook aan huwelijksleven. En zo werd moeder eigenlijk een begeleidster van deze jonge mensen, die zij zowel hielp naar het huwelijk toe, of anderen die dan aan God gewijd leven dachten, die zich dan bleven vormen rond onze moeder. En zo ontstond eigenlijk een heel pril begin van onze gemeenschap. Ze kwamen dan ook kwamen ze ook regelmatig samen, ook samen met eerwaarde heer Hilwaren, die ik al juist vernoemde.
Mm-hmm.
En tot op een ogenblik natuurlijk dat ze zich de vraag begonnen te stellen, ja, wil God ons nu als gemeenschap? Want goed, dat was niet het eerste doel waarom zij samengekomen waren, maar ze zagen natuurlijk wel dat ze allemaal ergens in dezelfde geest leefden. En ja, die vraag kwam eigenlijk heel spontaan. Waarop ze dan ook in zekere zin een teken gevraagd hebben van God en dat ook dan gekregen hebben. Waardoor dan zo langzaamaan de gemeenschap vorm aannam en natuurlijk met de loop van de jaren pas een echte verdere structuur kreeg. Dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen zoiets.
Nee.
Maar ja, moeders leven was eigenlijk een echt offerleven. In een ja, innige verbondenheid met Christus, omwille van zijn kerk. En ze had een heel grote liefde voor Gods kerk. En haar enigste streven was ook reeds vanaf haar kindheid eigenlijk dat te doen wat God van haar verlangde. En dat deed ze ook. Dus er zijn ook echt voorbeelden in haar leven waar wij weten, als kind al zag ze in, dat of dat moet ik doen. En dat deed ze. Dus zij liet daar geen tijd over gaan, dat deed ze. Moeder was ook, ze was ook een heel eenvoudig, maar zeer toegankelijk voor iedereen die haar ontmoette, wie het ook was. Ze was een heel nuchtere vrouw, heel praktisch ook, en had een zeer groot onderscheidingsvermogen.
Mm-hmm.
Ja, haar hart was bij God, met haar twee voeten op de grond, zeggen wij altijd, en haar hart was bij God. En met haar ontmoeten of ja, met haar spreken was gewoon een geschenk. Mm-hmm. Je werd innerlijk zo verrijkt, ook al was het gesprek ook over heel gewone dagelijkse dingen dikwijls. Maar in alles wat ze zei lag zo een warmte en een hartelijkheid en ook een ongedwongen oriëntatie die de ziel optrok en aanmoediging gaf om weer verder te gaan en in te zetten.
Ja.
En ja, moeders leven zelf was eigenlijk ja, ook gebaseerd op de brieven van de heilige Paulus, op het evangelie natuurlijk, en op de brieven van de heilige Paulus, die voor haar echt een leidsman is geweest in haar geestelijk leven. En wat natuurlijk voor ons nu ook nog onze patroon is. Dus de patroon van onze geestelijke familie is ook de heilige Paulus.
Ja, ja, want dat wou ik eigenlijk weten. Of dat er bepaalde heiligen waren waar moeder Julia een bijzondere devotie voor had?
Ja, dat was zeker Theresia van Lisieux was zeker ook een van haar geliefde heiligen, omdat als jong meisje dacht zij, als ik eerder al zei, dat ze aan kloosterroeping dacht, of eraan dacht om in klooster in te treden, dan had moeder ook gedacht om in de Karmel in te treden.
Mm-hmm.
Maar ze had een heel, heel zwakke gezondheid. En zij dacht dan ook, ik mag dat offer niet op de Karmel leggen. Ik kan niet verwachten dat de zusters van de Karmel op die wijze de zorg op zich nemen voor mij. Ik weet dat ik een zwakke gezondheid heb en dat zal veel vordering vragen. Maar goed, God had inderdaad, wat ik ook reeds zei, God had natuurlijk ook een ander plan met haar. En dat hij haar ook op bijzondere wijze duidelijk heeft gemaakt in de loop der jaren natuurlijk.
Ja. Wat me ook opvalt, dat is dat u spreekt over haar leven. Je kan bijna ook horen in dat leven dat het ging over een heel bijzondere vrouw. Dat het ook vandaag de dag nog altijd een bijzondere vrouw is en waarvan we ook geloven dat ze voorspreekster is in de hemel. Het lijkt soms, wanneer we zo'n leven horen, dat alles over rozen gaat, maar heeft dat juist te maken met een soort van bijna nederigheid om niet zo te willen blijven stilstaan bij het diepe lijden dat vaak gepaard gaat met deze opdrachten die mensen krijgen in hun tijd. Kunt u iets vertellen over het lijden dat moeder Julia heeft meegemaakt?
Ja, zeker. Moeder had als jonge vrouw in haar ervaringen met God ook, of tekenen die hij haar ook gaf, heeft ze ook duidelijk haar leven gegeven, haar leven willen offeren voor het heil van de kerk. En ze zegt zelf, ik had eigenlijk ook angst van het lijden. Ik streefde zeker niet naar het lijden, heel zeker niet. Ik was wel bereid om datgene wat God in mijn leven toeliet, om dat aan te nemen en dat ook te zien als zijn wil in mijn leven. En dat heeft zich dan ook ergens zeer duidelijk geuit in het feit dat toen zij werkzaam was bij een van die industriëren die ik reeds zei, was die dame waar zij toen werkte, was hoogzwanger. Heel concreet, aan de voordeur werd gebeld. Onze moeder was boven aan het werken, liep heel vlug naar beneden om te vermijden dat die jonge moeder, die jonge vrouw, zich moest inzetten. Liep naar de voordeur en struikelde daarbij van de trap. Viel beneden op een ijzeren emmer die daar toen stond. En daardoor werden haar ribben gebroken en doorboord. Dus dat ging in een stuk in de longen en in het lichaam. Maar omdat zij dus die jonge vrouw in hoge toestand van verwachting was, wou ze dat niet dadelijk kenbaar maken. In ieder geval, heel die val heeft veel, veel complicaties met zich gebracht, waardoor zij eigenlijk nooit 100% haar gezondheid teruggehad heeft tot op het einde van haar leven. Ja, zij verbond dat altijd met het offerleven van Christus. En zij leed eigenlijk omwille van de kerk en om nieuw leven voor de kerk daaruit te laten voortgroeien, zover als God dat daarin voorzien had. Moeder was ook niemand die kloeg, ook als wij haar ontmoetten, als zij ziek was bijvoorbeeld, want ze was dan herhaaldelijk ook ziek. Als we dan bij haar kwamen, wij zagen alleen een zeker van het lijden getekend lichaam. Maar in haar geest, in haar contact met anderen, was zij zo levendig, zo stralend. Een voorbeeld voor ons allemaal.
Het is en blijft een bijzonder leven. En dit boekje dat er nu gekomen is, we moeten zeggen, dat boekje is nu verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. In de toekomst, want er bestaat al een boek over haar leven, een eerste deel, zeg maar. In de toekomst, een heel nabije toekomst, komt er een tweede deel. Laten we het eens hebben over die keuze om 150 citaten te nemen. Dat doet mij onmiddellijk denken aan de psalmen. Er zijn ook 150 psalmen. Hè? Misschien is het toeval, maar kunnen we zeggen dat voor de leden van de geestelijke familie de woorden van moeder Julia ergens uitdrukking geven, zoals de psalmen, aan de relatie van moeder Julia met God?
Ja, zeker. In zekere zin zeker wel, ja. Wij hebben ook gedacht, als wij aan zulke een citatenboekje, zoals we het ook noemen, dachten, we zeggen, moedersleven, wat u zelf ook al aanhaalde, moedersleven is zo'n rijk leven. dat het eigenlijk niet alleen voor ons als leden van de gemeenschap kan behouden blijven. Het is eigenlijk een leven wat ook andere mensen in hun gelovig leven kan sterken en zelfs een aanmoediging zijn of iemand die oprecht zoekt of een stimulans zijn eigenlijk voor het dagelijkse leven ook. En daardoor kwamen we eigenlijk tot het idee van laat onze teksten van moeder, die altijd nog meer en meer uitgediept kunnen worden, laat ons die samenvatten in zo'n citatenboekje. Omdat dit is ook heel handig. We hebben soms niet altijd de tijd om een heel boek te lezen, maar zo eventjes een boekje openslaan en een citaat eruit lezen, dat kan, ja, voor één ieder kan dat eigenlijk een doordenkertje zijn soms, al naar gelang wat het citaat dan ook is. Ja, of zelfs, ja, een moment raakt het ons op dat moment wat we het nodig hebben. En ja, dat was eigenlijk het uitgangspunt waarom we gezegd hebben, zoiets is heel handig, mensen kunnen dat ook makkelijk meenemen. We gaan proberen van, ja, 150, inderdaad, hetzelfde getal als de psalmen, samen te vatten in enkele hoofdstukjes, die dan onderverdeeld zijn, ook in het boekje, om voor de mensen een mogelijkheid te bieden, die aan de hand van haar woorden, die toch echt ook vanuit God geleefd zijn. Het zijn ook citaten in feite die zij niet zomaar neergeschreven heeft. Die hebben wij genomen uit teksten van haar of uit gesprekken die met haar gevoerd zijn, die wij dan ook opgenomen hebben of neergeschreven hebben terwijl ze sprak. Dus uit die teksten zijn eigenlijk die citaten genomen. Dat wil zeggen, ja, eigenlijk citaten die uit het leven komen, want... Ja. Moeder heeft eigenlijk nooit, zo kenden we haar ook helemaal niet, zich neergezet en gezegd van goed, nu heb ik eens even een uurtje tijd, nu zet ik mij neer en ga ik eens een paar mooie teksten opschrijven. Dat was moeder gewoon niet. Dat hebben wij niet van haar. Op die manier, alles wat wij van haar hebben aan geschriften zijn brieven die zij geschreven heeft of gesprekken die met haar gevoerd zijn of die zij met ons voerde. En die wij dan opgetekend hebben omdat die zo kostbaar waren. En daaruit zijn dan ook die citaten genomen en die grijpen, ja, dadelijk in ons leven in.
Ja, het is zeker een uitnodiging voor al onze luisteraars om die diepe spiritualiteit van moeder Julia Verhagen beter te leren kennen. Voor de mensen die graag het boekje willen bekomen, die kunnen daarvoor terecht bij uitgeverij Bethsaida. En u vindt het onder de auteur, Julia Verhagen, en de titel is Iedere dag de wil van God volbrengen. Misschien als laatste, zuster Florian, als u er eentje zou... Ik ga een onmogelijke vraag stellen. Als u een eentje zou mogen uitkiezen, één citaat die u bijzonder heeft geraakt in uw leven, welk citaat zou dat zijn?
Ja, hoi, dat is natuurlijk wel een directe vraag, maar er is er natuurlijk wel die dadelijk spreken tot het hart. Bijvoorbeeld, moeder zegt ergens, werken kan men overal, dienen kan men alleen daar waar God u een plaats gegeven heeft.
Ja, moet ik toch even tot mij laten komen.
Ja. Maar dat zijn zo typische, ja, ik zei het al, moeder heeft zo van die doordenkertjes. Ze zegt soms, de Heer laat ons nooit alleen. Zelfs dan niet wanneer het lijkt alsof hij zich van ons verwijdert. En hoe waar is dat, schrijft ze.
Ik vind...
En zij heeft ook van die ogenblikken gekend, ja. Natuurlijk ook in het lijden. Mm-hmm. Dat zij ook eenzaamheid ervaren heeft, dat zij ook... Maar haar geloof in God en de tastbare aanwezigheid van God in haar leven heeft haar nooit, nooit verlaten.
Nee, wat mij ook altijd treft aan die uitspraken is dat ze zeer eenvoudig zijn, to the point, maar vooral voortkomen uit een soort van ervaringsdeskundige. Hè. Zij die dat allemaal zelf heeft ervaren, hè, en van daaruit hele eenvoudige zinnen neerschrijft die tot het diepste van ons mens zijn eigenlijk ons aanspreken.
Ja, dat is zo. Ja, inderdaad. Omdat ik, zoals ik zei ook, het komt bij haar uit... Zij heeft nooit geen mooie teksten, in de zin van mooie teksten, gewoon neergeschreven. Zo van, dan heeft u, nadat ik overleden ben, hebben jullie nog een paar mooie teksten van mij. Dat was moeders leven niet. Moeder sprak heel veel. ja, we konden soms ook aan tafelgesprekken met haar. Het was heel, heel rijk. En wij hebben natuurlijk die teksten, terwijl zij sprak, hebben wij die wel genoteerd. Of bepaalde medezusters van ons waren dan heel attent en die dachten, dit noteren we, want dit is heel, heel stichtend en heel opvoedend. Ja. Dus op die manier hebben wij veel teksten van haar of brieven die zij schreef of die wij van haar kregen. En die we dan ook in alle vrijheid te beschikking gesteld hebben, omdat daar zoveel kostbaarheid in zat. Dus daaruit zijn ook veel teksten van haar genomen. En die, ja, dat zijn gewoon antwoorden op een levenssituatie.
Mm-hmm. In die zin zouden we echt kunnen zeggen dat het kleine boekje dat is uitgebracht een echt schatkistje is, als het ware, ja. Waar men kan uitputten voor iedere dag. En waarbij dat men op die manier toch die diepe spiritualiteit van moeder Julia beter kan leren kennen. En misschien ook jullie kunnen beter leren kennen natuurlijk. Zuster Florian, zoals steeds, dank ik u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om even enkele vragen te beantwoorden. De tijd is te kort, helaas, om over die grote rijkdom die moeder Julia had, innerlijke rijkdom en de rijkdom die ze gebracht heeft voor de kerk, om het daarover te hebben. Maar, zoals ik al zei, het zal in de maand december zijn, denk ik, tegen het eind van dit jaar, dat er een nieuw boek uitkomt. Hè?
Ja, wij hopen op het eind van het jaar. Dus de vertalingen zijn gebeurd. Het doorlezen en herwerken is ook volop in de gang. Mm-hmm. Dus we hopen dat eind van het jaar, of anders toch zeker begin van volgend jaar, dat het de Nederlandse vertaling ook kan uitgegeven worden. En de eerste biografie eigenlijk die we over moeder geschreven hebben, dat is al jaren, ligt al jaren terug, die is nog altijd verkrijgbaar bij ons. Die noemde ook, zij beminde de kerk, en het tweede deel daarvan noemt, zij diende de kerk. Dus dat gaat dan ook over de evolutie van de gemeenschap. Het eerste gedeelte, het eerste boek was van de stichting van het werk tot, of de geboorte van moeder eigenlijk, van het begin van moeders leven tot 1950.
Mm-hmm.
En het tweede deel zal zijn van 1950 tot op heden. Dus waar dan ook de hele evolutie, omdat ja, de gemeenschap is een internationale gemeenschap, ook de evolutie in de andere landen enzovoort, ter sprake komt. En ook, het is niet allemaal altijd over rozen gegaan, waar ook de tegenkantingen en de misverstanden die er naar onze gemeenschap geweest zijn,
mm-hmm.
Waar die ook in ter sprake komen. Dus
ja,
dat hoort gewoon bij het leven en ja, ook bij het lijden.
Ja, zeker. We kijken er alvast naar uit en dan hoop ik dat we elkaar in de maanden nadat het verschenen is, dat we elkaar opnieuw eens kunnen spreken, dat we het ook nog daar eens specifiek kunnen over hebben. Want dat is inderdaad een thema dat ja, een beetje misschien gevoelig is, maar het is met alle kwetsuren die er eventueel kunnen geweest zijn of moeilijkheden die ermee gepaard zijn, is dat nu eenmaal eigen daaraan? Daar hebben we zeker ook nog wel iets over te vertellen. Maar op deze wijze, door dit boekje even in de aandacht te brengen, kunnen mensen toch alvast kennis maken met de rijke spiritualiteit van moeder Julia. Zuster Florian, van harte dank en ik wens u nog een zeer fijne dag toe.
Heel graag gedaan. En groeten aan alle luisteraars.
Dank u wel, zuster.
En wij bidden voor hen.
Dank u. Wij bidden ook voor u.
Dank u wel.
Dag, zuster. Dag.
Dag. Dag, Kevin.
En zo konden wij stilstaan bij dus twee nieuwe boeken. Ik herhaal ze graag nog even voor u. De Voorafplek, geschreven door priester Erik Galle. Verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. En Iedere dag de wil van God volbrengen, 150 citaten van moeder Julia Verhagen, verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. Een volgende keer gaan wij er uiteraard op uit om er opnieuw enkele boeken op uw digitale leestafel te leggen en hoort u ook opnieuw interviews met de auteurs. Van harte dank voor uw luisteren en hopelijk stemt u ook een volgende keer opnieuw af op de leeswijzer. Nog een zeer fijne dag gewenst.